Ik wil een paar stukjes lezen en dat is aan het, uit het eind van de Bijbel. Mijn gedachten zijn om het te hebben, waar is het misgegaan? Hoe is dat verder gegaan? Waar zitten we nu? En hoe zal het aflopen? Nou, daar kunt u wel voorstellen, daar heb ik 2 preken voor nodig. Aan het eind van de Bijbel, Openbaring 18, daar lees ik een stukje uit. Ik houd even op kleine stukjes, er komt wel wat meer over terug. De Openbaring 18 gaat over de val van Babylon. In de Bijbel gaat het uiteindelijk maar om 2 steden, zal ik maar zeggen. De ene is Babel en de andere is Jeruzalem. Jeruzalem hebben we heel veel van gezongen vanmorgen. De palen poorten en de stad met gouden straten. En afijn, het gaat ons voorstellingsvermogen te boven hoe dat zal zijn. Maar Babylon, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Daar kunnen we ons niet alleen iets bij voorstellen, daar leven we middenin. Ik zal een paar dingen voorlezen. En het begin 18 vers 9. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben. Nou, goed tot je doordringen wat daar staat. De koningen der aarde, dat zijn niet alleen maar koningen, presidenten, machthebbers, regeringen, overheden. Er wordt heel veel aan mij gevraagd, hoe moeten we omgaan met de overheid? Dat is een ander onderwerp. Daar wil ik het ook nu niet over hebben, maar weet wel dat als we leven in deze wereld, dat de koningen der aarde, die spannen tezamen ook, hè, die koningen der aarde die hoererij met Babylon bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. En ze blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in 1 uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koop haar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde, scharlaken, geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer, marmer, kaneel, reukwerk, merre, wierook, wijn, olie, meelbloem, tarwe, lasdieren, schapen, paarden, wagens. Kortom, de totale wereldeconomie. En lichamen en zielen van mensen. Laat dat ook even inzakken. Dat de kooplieden van deze wereld, de oversten van deze wereld, de koningen van deze aarde, handelen in lichamen en zielen van mensen. Dat is bijzonder ernstig natuurlijk als je dat leest. Ik kom daar misschien nog wel, of zeker, ik ben van plan om daarop terug te komen. En dan gelukkig nog een ander stukje uit hoofdstuk 19. Dat is de stad Jeruzalem, daar wil ik ook een paar zinnen aan wijden. En ik hoorde, hoofdstuk 19 vers 6, en ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Weg met die koningen der aarde. Hij is koning geworden. Laten we blij zijn. En ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Nou, een stukje verder wordt dan uitgelegd dat die vrouw het Jeruzalem is wat uit de hemel neerdaalt, wat met hem terugkomt. Ook daar hangen weer allerlei onderwerpen aan vast, dus, en daar ga ik het ook nog wel niet over hebben. Wie is de bruid en hoe zit het nou met het lichaam en al die dingen, dat laat ik allemaal liggen, want anders wordt het 4 preken op 1 ochtend. Dus ik wil eigenlijk de grote lijn met u laten zien. Het gaat tussen Babel en tussen Jeruzalem. Jeruzalem is het... Ik ben er pas nog geweest, 3 weken geleden. Heel bijzonder, met mijn dochter. Toen ze kanker kreeg, heb ik gezegd van... Nou ja, als je mag weer gezond worden, dan gaan we samen een reisje maken. Toen zegt ze, pap, ik wil naar Israël. Dus ik ben samen met mijn dochter een bliksembezoek aan Israël gebracht. Van maandagochtend tot zaterdagavond. En het was fantastisch. We hebben zoveel meegemaakt. Fantastisch, ook soms wel eng, want we waren in Bethlehem en daar was flinke gevechten aan de gang. Er werd flink geschoten door Israëli's en Palestijnen en zo. En in ons hotel, daar is een gasgranaat naar binnen gekomen, dus we konden niet eens onze spullen meenemen 's nachts. Op zich was dat wel spannend. Ik vond het spannend, mijn dochter vond het eng. Dat snap ik ook wel. We zijn naar Hebron gereden en dan, dat is echt heel bijzonder, want Hebron is de plek, de place to be, daar moet je echt zijn. Daar ligt echt nog het graf van Abraham, Isaac, Jacob, Rebecca. Ze wijzen zelfs nog het graf van Adam en Eva aan, dat geloof ik dan niet zo erg. Maar wat daar wel van kan kloppen is dat het paradijs, zoals we dat kennen, heel veel mensen situeren dat in een tweestromenland, daar was het paradijs ooit, dat is niet waar. Het paradijs was in Israël, Jeruzalem. En die Hof van Eden is geworden tot een dode zee. Ik zou dat kunnen aantonen uit de Bijbel, doe ik niet. Mag dat ook zelf opzoeken, maar Israël, Jeruzalem staat er, is de navel van de aarde. Dat betekent dat het daaruit geboren is. En voordat de dode zee, staat er in de Bijbel, als dode zee was, was ze als de Hof van Eden, een lusthof. Dus daar was het begonnen. Daar was geen Jeruzalem, daar was het paradijs. Daar stond de boom des levens. Daar is ook uiteindelijk de boom des levens, de Heer Jezus, gekruisigd en opgestaan uit de dood. Die de boom des levens is. Dus daar gaat het om. Dat is Gods plek. Dat is zijn land, zijn eigendom. Nou, daar is het natuurlijk toen misgegaan. Want de mensen die aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is natuurlijk letterlijk gebeurd, dat geloof ik zeker. Maar dat heeft ook een grote symbolische betekenis. Want ze wilden zelf als God worden. Dat is natuurlijk de idee erachter geweest. Dat is ook wat Satan ze voorspiegelde. God weet wel, als je je handen uitstrekt en eet van die boom van kennis van goed en kwaad, dan zul je als God worden. En ze bezweken voor die verleiding en ze hebben dat gedaan. En God zegt dan niet van, dat klopt helemaal niet, die Satan liegt. Hij loog wel, hij is een leugenaar van het begin. Hij kan niet anders dan liegen in feite. Maar God zegt wel van, weet je, het klopt natuurlijk gedeeltelijk. Dat moet je altijd voor oppassen, ook in deze wereld. Het zijn altijd halve waarheden, halve leugens. En God zegt, nu is de mens geworden als onze één. Dus het klopte, dat klopte. Laat ons hem dan uit de hof verdrijven, opdat hij niet zijn hand uitstrekken en eten van de boom des levens en leven tot een eeuwigheid. Want dat zou rampzalig zijn. Want als God worden en eeuwig leven hebben, ja dan zou je inderdaad samen met Satan tegen God kunnen opstaan. Dus de mens is terecht verdreven uit die Hof van Eden. Nou ja, daar komt natuurlijk de grote strijd die God dan aankondigt. De eerste, eigenlijk de enige wereldoorlog. Ik vraag wel eens aan mensen, wanneer was de Eerste Wereldoorlog? Dan krijg ik stevast te horen in 1914. Maar dat is natuurlijk niet waar. De Eerste Wereldoorlog begon in het jaar 1 van de mens. In het jaar 1 na de schepping. Waar God zegt, ik verklaar de Satan de oorlog. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versen vermorzelen. Toen was het oorlog. En die oorlog die is in principe wel gewonnen op Golgotha. Maar de Satan weet dat hij nog kort tijd heeft. Dus die gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij nog kan verslinden. Dat gebeurt nu in deze wereld. Dus die oorlog is in principe gewonnen, wij weten dat. Wij horen als we de keuze voor de Heer Jezus hebben mogen maken. Soms zeg ik liever als hij de keuze voor ons heeft gemaakt, maar dat gaat samen. Maar als we bij hem mogen horen, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind, dan mogen we weten dat we bij het overwinningsleger horen. Maar de strijd gaat door. Nou, nadat dat gebeurt, dan wordt die oorlog al heel erg zichtbaar. Dan krijg je dat met Kain en Abel en de jaloersheid en de boosheid en de zonde en het hart wat verkeerd was. Hè, wat ten allen tijde slechts boos was, zal de Bijbel laten zeggen. En dan vermoordt Kain Abel. Dan is hij eerst heel bang voor God en iedereen die me zal vinden zal me doden. En tjonge jongen, wat zal er allemaal gebeuren? Zeg God, dat gaat allemaal niet gebeuren. Ik breng een teken aan. En er blijft altijd genade voor iedereen. Ook jij mag er nog zijn. Zelfs als je het zou vragen, dan zou er ook vergeving voor jou zijn. Na belijdenis, vergeving. Vergeving is niet goedkoop. Vergeving is verdiend op het kruis van Golgotha. Maar het is wel gratis. Je kunt het zo krijgen. Hier, iedereen, wat je ook gedaan hebt in je leven. Zelfs al heb je Abel vermoord. Heb je niet, maar bij wijze van spreken. Snapt u? Abel, gewoon een mens. De adem Gods. Er is vergeving voor iedereen. Niet goedkoop, wel gratis. Mag je zomaar hebben, aannemen. Dat is wat God je aanbiedt. Maar Kain die neemt het niet aan, die vlucht. En wat gaat hij dan doen? Dat staat in Genesis 4 en dat is best een heel belangrijk stukje. Want daar begint Babel in Genesis 4. Daar heet het toch geen Babel, maar dat is wel precies op de plek waar Babel later gebouwd zal worden. Er staat in vers 4, vers 16. Toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heer. Dat is natuurlijk een vreselijk iets. Hè? U kent allemaal de zegen die God over zijn volk wil geven. En het zal hier ook wel eens uitgesproken zijn. De Heere zegen u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Dus het aangezicht, in het Hebreeuws is dat panim, dat is wel mooi. Ponem kennen wij, een geinponem. Hè? Dan is er iemand die lacht. Maar het aangezicht van de Heere mag over ons lichten, mag blij over ons zijn. Maar Kain, en dat is natuurlijk een type van de hele wereld, die wil daar niks van hebben. Die vlucht van het aangezicht van de Heere. En hij woonde in het land Not. Not betekent dwaaland. Daar is hij natuurlijk echt gaan wonen, maar dat heeft hij misschien ook wel zelf zo genoemd. Want nog niet elk stukje land had een naam. Hij woonde in het land Not, in dwaaland. Daar woont de hele wereld nog steeds, in dwaaland. Mensen zijn de weg kwijt, dwalen en zijn daardoor angstig, want ja, ze zijn weg van het aangezicht van de Heer. En wat moet je zonder de Heer? Nou, dat weten wij, maar de mensheid denkt, ja, de Heer, wat hebben wij met de Heer, wat hebben wij met God te maken? Zeker in deze tijd, ik bedoel, Nederland is bijna volkomen atheïstisch geworden. God moet je niet meer aankomen, die mag je niet gebruiken voor wat dan ook. In ieder geval niet in de wetenschap of iets dergelijks. De wetenschap is heilig, dat is God geworden. Maar God hebben we buiten de wetenschap gezet. Ja. Dat is natuurlijk een vreemd iets. Maar goed, de weg van het aangezicht des Heren. Hij gaat naar Not in het dwaaland, ten oosten van Ede. Hij gaat naar het oosten toe. Nou, kijk maar, Ede, dat lag daar, die kaart van Israël. En dan gaat hij ten oosten, dan zakt hij die weg af waar Abraham later weer teruggaat. En dan komt hij uit in Mesopotamië en daar is dus Babel uiteindelijk gebouwd. Hij bouwt daar ook een stad. Kain was een stad aan het bouwen, staat er dan. En hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. Niet naar de naam van God, niet naar de Heere is rechtvaardig, niet Jeruzalem of iets dergelijks, maar naar de naam van zijn zoon, Henoch. Dat is dus niet de Henoch die uiteindelijk in de hemel is opgenomen, is een andere Henoch. En dan krijg je een heel geslachtsregister, maar er staat al heel gauw. En Lamech, vers 19, nam voor zichzelf twee vrouwen. En de naam van de ene was Ada en de andere was Zilla. Dan zie je de cultuur ontstaan. Dan de mensen die tenten bewonen, vee houden, harp en fluit kunnen bespelen, vader van alle kopen, ijzerwerkers. En Lamech zegt, er is een vrouw, Ada en Zilla, luister naar mijn naam. Vrouwen van Lamech, hoort mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn mond. Raak. Dat is toch wat gebeurt in de wereld? Hij schiet, wij schieten terug. Hij doet wat, wij doen het terug. Dat is de oorlog die ontstaat in de wereld tussen mensen. Ik doodde een man om mijn mond en een jongen om mijn striem. Moet je voorstellen, echt, hè? En Kain wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech zevenmaal, zeventigmaal. Oftewel, God kan zeggen wat hij wil, maar ik ben 100 keer sterker. Zevenmaal, 70 maal. Een zeer symbolische getal natuurlijk, 490. Dan gaat de hele Bijbel door, dat getal. En de mens eigent dat zich daartoe. Nou, dit is het boek van de afstammeling, vers 5, vers 1, zeg ik dan nog even, van de afstammeling van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Dat is overigens niet overgegaan. De mens is nog steeds een beelddrager van God. Hij heeft dat beeld wel beschadigd. Maar elk mens op deze wereld, ook de niet-christenen, zijn beelddragers van God. Hebben de adem van God in hun neusgaten. Iedereen die God is daarmee begonnen. Hij heeft de adem in de neusgaten van Adam geblazen. En die adem wordt voortdurend doorgegeven. En soms, nou ja, we hebben dat gehoord van een broeder die de laatste adem uitblaast. Die geeft hij dan weer terug aan God. En die mag dan ook bij God zijn. Bij Mozes, ik kan het niet nalaten om dat te vertellen. Dat vind ik zo mooi. Als Mozes sterft, in Deuteronomium, het laatste hoofdstuk, dan staat er en Mozes stierf, in de vertaling, naar de mond des Heren. Maar als je het letterlijk gaat lezen, dan staat er en Mozes stierf op de mond des Heren. En de rabbijnen zeggen dan, God heeft hem thuis gekust. Hij heeft hem gekust. En zoals hij ooit Adam tot leven heeft gekust, door mond op mond beademing toe te passen, zo heeft hij Mozes thuis gekust, door die adem weer terug te halen. Ik vind het zo'n prachtig beeld. Nou, dat mag je weten, dus dat je geeft je adem terug aan God. Maar elk mens wat geboren wordt, dus van de week ook weer een kindje geboren, ja, waar wachten we op als de bevalling achter de rug is? Ja, dan moeten ze gaan schreeuwen, toch? Huilen, ademen. In ieder geval ademen, op zijn minst. Dat is het eerste. Dus dan... Dat is een wonder, hoor. Dat iemand die nog nooit geademd heeft en die daar maar in die baarmoeder zit, die eigenlijk helemaal niet weet wat ademen is, dat hij dan ineens lucht begint in te ademen. Nou, dat is de adem van God. Elk mens is een beeld van God. Dus naar de gelijkenis van God, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen. En gaf hen de naam mens, Adam, mens, uit de rode aarde gemaakt. Op de dag dat ze geschapen werden. Nou, dat mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij maakte ze tot een gezin. En ze moesten talrijk worden en ze moesten God dienen. Dat is Gods plan. Dat wordt uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem. Dat zijn de mensen die bij God willen horen, Gods adem ademen, bij Jezus willen horen, van de boom des levens willen eten. Dat wordt uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem. Mannelijk en vrouwelijk, schiep je hen, het gezin, zoals het moet zijn. De andere kant, die nam twee vrouwen, die slaat de jongen om zijn buil. En nou ja, weet je, die verwoesting van het gezin en dat geweld overal, dat is natuurlijk erger en erger geworden. De eeuwen door, tot vandaag de dag. Ja, wat is er nog over van het gezin? Ik denk dat de woningnood in Nederland in één keer opgelost zou zijn als niemand meer ging scheiden. Ik zeg niet dat scheiden altijd moet of nooit kan, dat moet ik altijd maar weer bij. Maar het is niet de bedoeling, het is vanaf het begin niet zo geweest, zegt Jezus. En het is tegenwoordig aan de orde van de dag. En dan, ja, weet je, als een gezin gaat scheiden, dan heb je twee huizen nodig. Dan is die weer trouwens, hebben we weer vier huizen nodig. En dan hebben die kinderen moeten heen en weer. En je hebt tegenwoordig allemaal halfbroertjes en halfzusjes. En het is wat dat betreft heel gedoe. En die mogen eigenlijk niet eens meer weten of ze broertje of zusje zijn. Want ze worden als mens geboren en moeten later nog gaan kiezen wat ze zijn. Ben ik nou een jongetje of ben ik nou een meisje? Of ben ik een cisgender of een transgender? Of op Facebook kan je voor 64 genders kiezen. Dan kan je zeggen, 64, dus niet man en vrouw twee. Maar 64. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het is echt, dat is deze wereld. Dat is de drang, de demonie van de LHGBTQ+-beweging. Onbegrijpelijk dat er kerken zijn die daarin meegaan. Die een mismaakte regenboogvlag aan hun kerk hangen en zeggen, ja, echt onbegrijpelijk. Dus dat is satanisch, dat is uit de duivel. Dat is van den beginnen aan verrot. Nou ja, goed, daar kan ik heel lang over doorgaan. Dat zou ik maar niet doen. U herkent het wel. Dus echt, het gezin wordt kapot gemaakt. Dat is het doel van de duivel geweest. Al heel lang. En in deze tijd groeit dat naar een climax toe. Waar het allereerst al zo gemaakt is dat je in ieder geval samen moet werken. Dat de kinderen naar crèches moeten worden gebracht. Dat je nauwelijks meer een gezinsband kunt hebben. Dat je daar in ieder geval heel erg je best voor moet doen om dat te blijven onderhouden. Dat is echt gewoon bewuste inzet van Satan. Nou, dan krijg je de zondvloed. Die sla ik even over, want dan begint het allemaal opnieuw. Dat is een great reset van de aarde. God doet dat af en toe, dat is heel erg nodig, ook nu. Niet een great reset door de mens, maar een great reset van God. En na die zondvloed, dan krijg je natuurlijk al gauw het... Dan is de eerste geweldenaar op de aarde... De nakomelingen van Noach's zonen, en dan staat er in hoofdstuk 10, Genesis 10, vers 8. En Cush verwekte Nimrod, en die begon een geweldenaar op aarde te worden. Hij was een geweldige jager voor het aangezicht van de Heere. Daarom wordt gezegd, als Nimrod een geweldige jager voor het aangezicht van de Heere. God zag hem wel. En het begin van zijn koninkrijk bestond uit, en daar komt die naam voor het eerst, Babel. Erech, Akkad, Kalne in het land Sinaï, maar dat is allemaal daaromheen. Dus hij bouwde Babel. Nimrod bouwde Babel, een geweldenaar. Even daar gelaten voor het aangezicht des Heren, dat vereist misschien een uitleg. Maar als je het in de grondtekst leest, klinkt dat net iets anders. Maar God zag hem. God zag wat er gebeurde. En God houdt Babel ook in de gaten, weet je. God is op zoek naar mensen. God houdt van mensen. Ook van mensen in Babel. Van alle mensen in Babel. God heeft de hele wereld lief. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. zodat in ieder die in hem gelooft en op hem zijn vertrouwen gaat, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is dus, zo mag iedereen in onze omgeving ook wandelen voor het aangezicht van de Heer. Nou, dan komt die torenbouw van Babel. Dus eigenlijk, eerst bouwen ze een stad. Dat is steeds, mensen beginnen steeds steden te bouwen. Waarom bouwen mensen steden? Ook tot de dag van vandaag zijn steden aantrekkelijk. Ja, ik heb veel mogen reizen in de hele wereld. En dan zie je vooral hele grote steden. En om die grote steden, daar zie je grote sloppenwijken en armoedewijken. Maar die mensen gaan allemaal naar die stad, omdat ze denken, daar valt wat te verdienen, daar is wat te halen, daar zijn we veilig, daar kunnen we nog wat. Mensen bouwen steden. En liefst hele hoge steden, gebouwen van honderden meters hoog. Hè? New York, Japan, Qatar, om maar wat te noemen. Overal, we bouwen steden. Nou, dat gaan ze hier in Babel ook doen. We maken een stad, we zetten er een muur omheen, dan zijn we veilig. Weet je, we zijn weg van het aangezicht van de Heer. We moeten het zelf doen. Wij moeten het zelf doen. God laat niks van zich horen. We kennen hem niet. Is hij er eigenlijk nog wel? We moeten het zelf gaan doen. En ze bouwen een stad. En ze maken daarin een toren, waarvan de bovenkant tot in de hemel komt. En ze zeggen, dan zullen we als God zijn. Dan hebben we hem niet meer nodig. Want dan doen we het zelf. Dan zit de bovenkant. We gaan daar bovenop zitten en we zijn zelf God. Nou ja, God verstoort dat. Aarde was één van spraak, staat er. Ik geloof echt dat daar alle talen door elkaar gegooid zijn, maar dat we ook nu bezig zijn om dat allemaal weer op te heffen. Technisch is heel makkelijk. Als je Google Translate aanzet, kan je in het buitenland met iedereen praten. Je spreekt op je telefoontje in en het wordt direct vertaald, één op één. Het gaat steeds beter, steeds beter, steeds minder fout. Maar ook, en dat is nog enger, niet alleen technisch, want daar kun je dan zeggen, nou, dat is toch handig. Als ik met een Italiaan kan praten, of als ik met een Chinees kan praten, dat is op zich allemaal best handig. Elke techniek heeft natuurlijk iets moois. Elke techniek is prachtig. Dat is allemaal door God in de schepping gelegd. Mijn vrouw, dat heb ik verteld, die heeft een cochleair implantaat. Ze is doof geweest tot vorig jaar, ze was niet aan te schreeuwen. En nu hoort ze alles ineens. Alles. Dat is echt niet, als ik een boertje laat in de, ik noem maar een boertje, want dat is het netste, maar in de keuken, dan zegt ze, wat doe je nou? Ja. Kan niks meer doen, stiekem. Niks. Dus echt een heel ander leven heb je dan ineens. Dat is echt onvoorstelbaar. Ze hoort echt alles. We hebben een paar maanden geleden een achterkleinkindje gekregen. En die lag in die maxicozy, heet dat dan geloof ik. Heet dat nog steeds maxicozy? Ik geloof het wel. Te pruttelen. Zo'n babytje van 2-3 maanden. Weet je. Ze moest komen, moest luisteren. Dus ze moest zo huilen. Ze zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. Nog nooit. Misschien bij mijn eerste kind, dat weet ik niet, maar van al mijn kleinkinderen nog nooit gehoord. Dus techniek is prachtig. Zij is ongeveer de meest transhumane mens die ik inmiddels ken. Met zo'n techniek in je hoofd. Dus techniek kan prachtig zijn, maar techniek kan ook vreselijk misbruikt worden. Dat weten we natuurlijk inmiddels wel. Nou, dat gebeurt ook dus met zo'n vertaal of met taal. Want taal is nog steeds een ding vandaag de dag. Onze taal wordt veranderd. Onze taal wordt misbruikt. Als je nu een complot ontdekt, ben je een complotdenker. Dat is natuurlijk niet waar. Er zijn complotten. Ik bedoel, was de neef van Paulus ontdekte dat de Joden een complot tegen hem gespeed hadden. En dat ze niet meer zouden eten of drinken tot ze Paulus gedood hadden. En hij gaat er tussenuit en hij vertelt het dan aan Romeinse hoofdman. En die voorkomt dat. Weet je? Dat is de ene bedenkt een complot en de ander ontdekt een complot. Maar dat kan niet meer nou. Complotdenkers zijn per definitie fout. Ja, natuurlijk. De complotbedenkers zijn fout. En de complotontdekkers, die hebben het goed. De Joden geloven nog steeds in het complot. Wat Pilatus en het Sanhedrin met elkaar hebben afgesproken. Weet je, laten we soldaten geld geven. En dan zeggen zij dat ze in slaap gevallen zijn. En dat het lichaam van Jezus gestolen is. En dat is een complot, toch? Dat ze met elkaar smeden. Nou, dat geloven ze nog steeds. En dat kun je ook horen met mensen in deze tijd die gewoon zeggen, forget the story about Jesus Christ. That's fake news. Letterlijk. Letterlijk. Een professor aan de universiteit in Jeruzalem. Ik bedoel, dat is complot. Dat mogen we ontwarren. Dat moeten we doorzien. Wij weten dat het geen fake news is, maar dat het enige ware goede nieuws Jezus Christus is. Nou, dus ik noem daar één woord, maar zo zijn er heel veel woorden. Man, vrouw kan je bijna niet meer gewoon noemen. ja, deze tijd van Zwarte Piet zal ik het dan maar even hebben over rassen en over dat soort dingen. Je kunt daar niks van zeggen. Slavernij is totaal veranderd qua inhoud. Er is zoveel waar we door bestookt worden, wat we anders moeten gaan denken. Als je een papiertje op straat gooit, dan dat moet je trouwens nooit doen, want dat is slecht voor het milieu en het staat ook gewoon niet netjes. Maar tegenwoordig roept men, ja, klimaatneutraal. Ik word gek van al die pakken melk waarop staat klimaatneutraal, goed voor de aarde. Dit zijn klimaatneutrale koeien. Alsof CO2 en stikstof, ook dat soort dingen maar, alsof dat vergif is. Zonder stikstof en zonder stikstof is een nare naam. Het is eigenlijk levensstof, hè. Vroeger gooiden we dat bij de plantjes om het te laten groeien. Planten hebben stikstof nodig, daar groeit alles van. CO2 hebben we allemaal nodig. Het zijn natuurlijke stoffen op deze aarde. Maar nu is het vergif, het is allemaal vergif. Als tegen mensen zegt stikstof, ja, moeten we beperken. Ik wil niet zeggen dat je daar allemaal niet goed mee om. Je moet goed voor het milieu zorgen. Maar dat is wat anders dan de pretentie, de arrogantie om te denken dat je het klimaat zo kan veranderen dat het over 100 jaar 1 of 2 graden minder warm of koud zal zijn. Dat is zo walgelijk pretentieus. Dat is gewoon onvoorstelbaar onmogelijk. Nou, dat is de mens die als God wil worden. Dat is de ene taal die we nu met elkaar spreken. Je kunt er bijna niks tegen inbrengen. Je mag in de kerk mag het nog net, hier mag het nog net. Maar als je op straat gaat zeggen, ja, maar de bedoeling is 1 man, 1 vrouw. En die moeten met elkaar trouwen. En dan mag de gemeenschap zijn en dan komen er kinderen uit voort. En de rest is allemaal tegen Gods wil. Nou, ik zal maar uitkijken. Want je kunt daar al voor gearresteerd worden. De vrijheid van meningsuiting is bijzonder klein geworden. Je mag echt dat soort dingen niet meer zeggen. Hier gelukkig nog net wel. Alhoewel, kerken worden tegenwoordig ook allemaal uitgezonden. Goedemorgen allemaal. En het staat allemaal online en iedereen ziet het, dat is aan de ene kant goed, want er zijn heel veel mensen die daardoor iets van de Heer Jezus horen. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar niks van willen horen en dan zelfs willen dat verboden wordt. Van de week zei D66 dat de SGP maar verboden moest worden. Het begon met de FVD, maar als je dat gaat verbieden, schiet je in je eigen voet door mensen. Want dan wordt ook de SGP verboden en alles wat christelijk is, wordt verboden. Door D666, toch? De partij des doods. Verschrikkelijk. Nou, dat is Babel. En Babel groeit maar door en groeit maar door. Enfin, we kennen dat hele verhaal dat uiteindelijk Israël in Babel terechtkomt. De koning van Babel. En die ziet dat grote beeld wat daar gebouwd wordt, Nebukadnezar. Daar krijgt hij een visioen van de toekomst, wat Daniel mag uitleggen. En daar wordt eigenlijk de toekomst van Babel geschilderd. Dat het zal eindigen in een verdeeld koninkrijk met ijzer vermengd met modderig leem. Oftewel, de mensen zijn allemaal anders, maar worden door dwang bijeengehouden. En daar zijn het de voeten, maar dat is de plek waar we nu zitten, aan de top van Babel. Dat is de plek waar we nu zijn. Babel, zie men bouwt, hadden we vroeger een kinderliedje. Zie men bouwt in onze dagen Babels toren alweer op. En men wil tot in de hemel reiken, ja, tot aan de hoogste top. We are going to do it better than God, wordt letterlijk gezegd. Letterlijk. God made human, we are going to do it better than God. Ze willen echt een transhumane mens maken en dan niet alleen met een cochleair implantaat, maar waar je brains vermengd zijn met digitale mogelijkheden en zo uiteindelijk toch een soort van eeuwig leven scheppen voor de mens. Wat God fout deed, gaan wij herstellen. Sowieso zijn we dat al een tijdje aan doen door allerlei mensen die er niet mogen zijn te elimineren. Van Mongooltjes tot mensen met een afwijking en een open ruggetje, die worden gewoon niet meer geboren. Je ziet ze ook bijna niet meer. Alleen bij moslims en bij christenen af en toe nog. Maar voor de rest, no. Dus dat is een succesvolle methode die de Satan inzet. Waardoor we moeten beseffen dat we midden in een zware geestelijke strijd zitten. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Ik wil aan de andere kant direct zeggen, wij zijn veilig in Jezus' armen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij leidt mij. Dat is allemaal waar, gelukkig. Maar dan moet je wel dat woord open doen. Dat woord is waarheid. Zijn woord is de waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is het levende woord. In het begin was het woord in Johannes 1. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En in hem is genade en waarheid, die twee moeten samengaan. Nou, dat mogen wij weten. Daar mogen wij in wandelen. Daar mogen we op vertrouwen. Daar mogen we... Ja, weet je, vanmorgen had ik een tekst die ik begon te lezen. Ik heb dan zo'n tekst die op mijn telefoontje oppopt. Hè, maar laten we met vreugde zijn poorten binnengaan. Toen dacht ik, heerlijk, dat is een goede tekst voor zondags. Dus ik liep hier naar binnen en ik denk, nou, met vreugde. Ik heb een klein liedje in mijn hart gezongen. Denk, met vreugde ga ik hier Rehoboth binnen, de poorten van God. Want we mogen hier zijn als zijn kinderen. Nou, dat is Babel. Jeruzalem, weet je, dat bestaat nog niet in de Torah. Dat beseffen heel weinig mensen. Maar in de eerste 5 boeken van de Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, daar komt Jeruzalem niet voor. De hele naam Jeruzalem bestaat daar nog niet. Jeruzalem is eigenlijk het paradijs. Jeruzalem is de stad... met gouden poorten, maar die staan dag en nacht open, want er zal geen dag en nacht meer zijn. Jeruzalem is de plek waar Gods tent te midden van de mensen is. Jeruzalem is de plek waar het aangezicht van God schijnt over de mensen. Jeruzalem is de plek waar we straks mogen zijn, op een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. En waar vrede en waar gerechtigheid woont. Waar God zelf in ons midden woont. Waar je Jezus zullen zien, waar we hem aanschouwen, waar hij de machthebbers van de wereld... zal oordelen, we hebben dat net gelezen. Dat is dus Jeruzalem, maar Jeruzalem staat nog niet in de Torah. De Torah zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Gods bedoeling is niet een stad als een vesting te bouwen. Gods bedoeling is om zelf te midden van de mensen te wonen. En hij is onze vesting, hij is onze burcht, hij is onze rots, hij is ons schild, hij is onze kracht. Dat is zijn bedoeling. Niet een stad met een muur... maar een open stad waar hij woont. En dan ben je 100% veilig. Het komt wel verborgen voor in de Torah natuurlijk. Abraham die moet zijn zoon Isaac offeren op de berg Moria. Dat is in Jeruzalem. Hij heeft ook de koning van Salem ontmoet. Daar heb je al de helft van Jeruzalem. Als Isaac aan Abraham vraagt... waar is het lam ten brandoffer, vader? Waar is dat? Dan zegt hij, Jehovah Jireh. Oftewel, de Heere zal voorzien. Nou, daar heb je de andere helft van Jeruzalem. Jireh Salem. Dus het staat er wel in, hè? Jireh Salem. De Heere zal voorzien in Salem, in Shalom, in de vrede, in de stad van de vrede. Dat is mooi, verborgen, zit het erin. Maar dat is wat gebeurt. Nou, dus, daar zijn we naar onderweg. Ik moet toch nog even, ik heb het al verteld, maar toch nog even praten over die fantastische overwinning die precies op tijd is gehaald aan het kruis van Golgotha. 490 jaar na de voorzegging door Daniel. Daar kan geen wetenschapper mee uit de weg. Ze proberen allemaal Daniel later te dateren en zo. Want ja, hoe kan hij dat nou precies geweten hebben? 70 jaar week en op de helft van de laatste week zal een gezalte worden uitgevoerd. Dat kan allemaal niet, maar ja. Er zijn nou eenmaal rollen van Daniel gevonden van 200 voor Christus. Dus dat op zijn minst, iemand moet het daar dan bedacht hebben. Snap je? Dus ze kunnen dat niet wegpoetsen. Dat is zo'n letterlijke, ware profetie. En op de helft van die week zal een gezalfde uitgeroeid worden. En hij zal weer leven en zijn ziel zal rechtvaardigheid vinden. Dat is wat Daniel allemaal heeft mogen zien. En wat hij dus al hebben gehad, want die gezalfde is uitgeroeid. Maar die gezalfde is ook opgestaan uit de dood en die zetelt nu, die zit nu aan de rechterhand van God, waar hij voor ons bidt en voor ons pleit, elke dag, om ons in het rechte spoor te houden. Hij is onze herder, onze hoeder. Kain zei, ben ik mijn broeders hoeder of herder? Is dat ook gewoon, was hij niet, maar Jezus is onze broeder, onze herder. En hij bidt voor ons en hij zit, trouwens God zit ook, God zit op zijn troon. Ik zeg altijd, met eerbied gesproken, de Satan gaat rond als een brullende leeuw, wetende dat hij nog weinig tijd heeft, zoekende wie hij kan verslinden. Maar God kan het zittend af. Hij zit op zijn troon. Hij is in controle, echt voor mensen. En soms duurt het even. Hij laat de wereld woeden. Weet je, maar weet je, de Israëlieten die schreeuwden tot God in de ballingschap in Egypte. Ze schreeuwden tot God. En het leek wel alsof God ze niet hoorde. En na 40 jaar in de woestijn van Mozes... kwam God tot Mozes en die zegt, ik heb ter degen gezien de ellende van mijn volk. Ik heb echt wel gehoord en gezien wat er allemaal gebeurt. Maar soms moeten dingen geschieden opdat we de heerlijkheid kunnen gaan zien. Ik ben ervan overtuigd, Romeinen 8, de heerlijkheid van de toekomende, of dat het lijden van de toekomende tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Het is heerlijk als Jezus terugkomt. Het is niet iets om bang voor te zijn, dat is fantastisch. Mijn kinderen of kleinkinderen vragen wel eens, hoe zal het met mijn kindertjes gaan? En als je zwanger bent, ja, heb je een pijnloze bevalling en het gaat allemaal fantastisch. En je kinderen, ze zullen spelen op de pleinen en op de straten en ze zullen blazen op de fluit en de mensen gaan dansen. En ja, het is echt fantastisch. We kunnen het ook helemaal niet voorstellen hoor, maar het wordt echt zo gaaf als God het bedoeld heeft. Daar kijken we naar uit. Maar ja, nu zitten we nog een beetje met dat, of een beetje boel, met dat oude Babylon waar ik net over gelezen heb. Waar gehandeld wordt in alles, wat totaal misgaat, omdat geld geen bal meer waard is in feite natuurlijk. We drukken maar bij en het is niks meer waard. Daarom moet alles ook gauw duurder. Dat is precies hetzelfde als wat gebeurde in de Weimar Republiek vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog volgens de mensen dan, weet je wel. Maar daar moesten ze op een gegeven moment 10.000 mark betalen voor een brood. Misschien hebben sommige mensen thuis nog wel die briefjes liggen van die toen uit de grond gestampt werden en gedrukt werden. En toen kwam Hitler. En die deed een great reset, zeg maar, daar. En die maakte dat mensen weer werk hadden en dat geld weer wat waard was. En dat Duitsland er weer bovenop kwam. Hitler was een slecht mens, net als iedereen. Maar in eerste instantie kon hij natuurlijk succesvol zijn doordat hij een voordeel, een voorspoed bracht in een land wat aan de afgrond ligt. Nou, dat liggen wij ook. Geld, nou ja, je merkt het aan de prijzen, supermarkt, aan de pomp. Diesel wordt ietsje goedkoper, zag ik nou. Of je nou 1,80 al goedkoop, kun je nagaan. Ja, 2 jaar geleden was het nog een keer 98 cent, meen ik. Maar goed, je merkt het aan alles. Het wordt minder waard, mensen worden onzeker. Ze praten over digital currency. We moeten naar één centrale munt. Het contante geld moet verdwijnen. De geldmaatjes. Vroeger had je nog banken. Bankomat. En nu zijn dat allemaal geldmaatjes. En dat zijn er steeds minder. En die zijn ook heel dikwijls dat ze niet werken. Omdat je er te weinig uit kan halen. We moeten van cash af. En we moeten allemaal digitaal gaan betalen. En dan alles wat boven de 100 euro wordt betaald. Boven de 100 digitale euro. Moet gerapporteerd worden bij de overheid. En het volgende is natuurlijk dat we allemaal zo geregistreerd staan. Dat als je aan bepaalde voorwaarden niet hebt voldaan, dat je dan niet meer dan 100 euro kan betalen. Dat ligt voor de hand. Koningin Maxima is er druk mee bezig. En in Davos is er over vergaderd. En dat gebeurt. Het is nu aan het gebeuren. Nu. Onder onze ogen. En we komen er allemaal in terecht. En we krijgen er allemaal mee te maken. En op een gegeven moment wordt de voorwaarde natuurlijk. Dat je, of natuurlijk, niet natuurlijk, maar dat staat in de Bijbel. De voorwaarde. Dat je je onderwerpt aan de macht van een nieuwe Hitler. Van de laatste Hitler. Van de antichrist. En die zal zeggen, weet je, jij krijgt alleen maar je paspoort en je digital currency en alleen maar 100 euro betalen als je je overgeeft aan mij. En dan krijg je een mooi stempel in je paspoort en daar staat 666 of wat het dan ook mogen betekenen. Dat is zo dichtbij nu. Nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Ik kan het niet anders zien dan dat. Maar ten tweede is dan zo dichtbij dat die val van Babylon aanstaande is. Al die volken en die natieën, de Verenigde Naties. Psalm 2 zegt van, waarom moeden de volken en waarom bedenken de natieën ijdelheid? Ik vertaal dat al heel makkelijk. Waarom bedenken de Verenigde Naties ijdelheid? Ja, ze nemen beslissing op beslissing om tegen de Heer en zijn gezalfde op te staan. Israël moet vernietigd worden. De plek waar het paradijs was, waar de boom des levens stond, dat moet weg. Dat willen we in bezit nemen, dat wil de Satan in bezit nemen. En daar gaat het allemaal op aan. En al die oorlogen en geruchten van oorlogen die we om ons heen zien, die hebben allemaal te maken met dat het centrale punt naar Jeruzalem gaat. Dat Rusland van ons weggedreven is, gedreven wordt. Dat maakt dat ze in de armen van Irak en Iran komen en dat ze hun invloed in het Midden-Oosten vergroten. En dat ze Hezbollah steunen en dat ze Hamas steunen en dat de Chinezen meekomen en dat... Het strijdtoneel zet zich klaar. Het is aan het gebeuren. Er is geen bangmakerij, want wij weten hoe het afloopt. Maar we zien het en we moeten die tekenen van de tijd onderscheiden. En handel in lichamen en zielen van mensen. Ja, dat gebeurt toch? Sowieso lichamen en lichaamsdelen. En ik heb een uitzending met Ruud van der Ven opgenomen op mijn website. Waar het gaat over transplantatie, over het weggeven van organen. Ja, daar is grote handel in. Van de week stond nog in de krant dat bij een lichaam in Pakistan, er waren bij een levend mens gewoon 2 nieren uitgehaald, gestolen. Handel in lichamen van lichamen zijn geld waard. Uw nieren, uw longen, uw hart, het is allemaal geld waard. En er wordt mee gedeeld en er wordt mee gehandeld. Dat is echt ook iets van deze tijd, wat D66 er natuurlijk doorgedrukt heeft. Als u geen nee gezegd hebt in het donorregister, dan bent u allemaal eigendom van de staat als u doodgaat. Kunnen ze echt zeggen van, ja, de familie kan vinden wat hij wil, maar we halen longen eruit. Ja, maar hij is nog niet dood, hij ademt toch. Ja, maar hij is wel hersendood. Oh, ja. Hersendood bestaat niet, mensen. De adem die God gegeven heeft, dat is leven. En de hersenen die doen er wat minder toe. Hebben ze wel nodig, maar iemand die echt hersendood is, die ademt echt niet meer. Snap je? Dat kan niet, want daar heb je hersenen voor nodig. Nou ja, je zou eens naar Ruud van der Ven moeten luisteren. We worden gehandeld, maar ook in zielen van mensen. Onze zielen worden verkocht. De duivel is uit op de zielen van mensen. Hij wil mensen tot hem trekken. En wat hebben wij dan te bieden? Wij hebben het licht. Wij hebben het licht. En dat is zo mooi dat in deze tijd het licht steeds zichtbaarder wordt. Weet je, hoe donkerder het is, hoe meer je het licht ziet. Als het hartstikke donker is buiten en je loopt met één lantaarn buiten, dan zie je van een kilometer afstand zie je dat licht. Nou, dat mogen wij zijn. Het is hartstikke donker buiten. Maar wij mogen dat licht zijn. We mogen dat laten zien. En dan mag je daar een beetje op uit zijn. Je hoeft niet iedereen gelijk op de knieën te dwingen of zo, want zo werkt dat helemaal niet. Maar hoe evangeliseer ik is weer een hele andere methode of een ander verhaal. Maar als jij ervan bewust bent dat we leven in een tijd van Christus wederkomst, dat we leven in de tijd van Babel wat groter wordt, dan word je vanzelf bewust van het feit dat je een licht bent. En dan brengt God je op plaatsen waar jij moet zijn, waar jij mag zijn. En soms is dat gewoon lekker thuis voor je kinderen zorgen. Dat is echt een prachtige plaats, want daar begint het. Brengt het je kinderen in, zegt God. Leer ze bijbelteksten, voed ze op, laat ze weten wat de waarheid van God is. Vertel ze over man en vrouw, licht ze zelf voor over seksualiteit. Heb het er zelf over wat de waarheid van de Bijbel is. En laat dat niet aan de scholen over. Daar horen ze dingen die absoluut niet kloppen, zelfs op heel veel christelijke scholen. Misschien valt het in Sliedrecht nog een beetje mee, dat weet ik niet. Maar het is echt waanzin wat over je kinderen wordt uitgestort. Waanzin. Echte, complete, duivelse waanzin. Voed ze op, dat is zo belangrijk. De belangrijkste taak is gewoon de kinderen in je gezin. Maar ook gewoon de mensen met wie je in aanraking komt, die je iets mag laten zien. En dan mag je zeggen, weet je wat ik geloof? Ik geloof dat er dadelijk een geluid komt van een grote menigte en een gedruis van vele wateren en zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, Jehovah, de Almachtige God, Hij is koning geworden. Jezus zou de naam boven alle naam ontvangen, zegt Colossense. Weet je wat die is, de naam boven alle naam? Dat is de naam van Jehovah, van God zelf. Dat is de naam boven alle naam. Hij is koning geworden. Laten wij blij zijn. Dat wil ik ook toe oproepen. Het was misschien een beetje een ongemakkelijke preek. Dat zou best kunnen. Maar aan de andere kant, de oproep is, laten wij blij zijn. En ons verheugen. En hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is aanstaande. Hij staat hier gekomen. Zo praat de Bijbel erover. Maar ik zeg maar, is aanstaande. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ik wil met jullie nog bidden tot slot. Vader in de hemel, zo is het dan maar dat u daar bent. Dat is zelfs uw naam, ik ben. En dat uit u en door u en tot u alle dingen zijn. En dat u de wereld zo hebt lief gehad. Dat uw enige geboren zoon is gegeven. En dat we alle tot hem mogen komen. Tot hem de toevlucht nemen. En als we in dwaalland verkeren, als we in nood wonen, als we allerlei beschermingen om ons heen bouwen, dan zegt hij tot ons, ga toch weg uit die stad. Trek weg uit haar en kom allemaal naar mij. Als je het niet meer weet, als je je huis kwijt bent, als je een verloren zoon of dochter bent. Als je hoofd gek wordt van deze wereld. Kom bij mij. Kom bij mijn woord, kom bij mij. En ik ga je rust geven. Ja, en dat is waarheid. Daar kan ik van getuigen. En dan zijn we natuurlijk best nog wel eens bezorgd over wat er in de wereld gebeurt. Maar dan zegt u toch, maak je geen zorgen. Voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Vader, ik bid u dat we allemaal ieder op onze eigen plek in uw dienst mogen staan. Als leden van uw lichaam. De Heer Jezus mogen laten zien aan de mensen om ons heen. Ik bid u dat ik aanstaande donderdag in de rechtbank ook een getuigenis van Christus mag laten horen. Geef u daar woorden en moed voor. Ik bid u voor Hussein Bijbelzin, dat u hem sterkt in zijn geloof en de Heer Jezus voor hem steeds zichtbaarder maakt. Ik bid u voor alle mensen die op zoek zijn, die niet meer weten. Heer, ik wil heel even stil zijn zomaar. En wat ik elke dag doe, kunnen we nu misschien allemaal doen. Dat ik in stilte gewoon al mijn kinderen en mijn kleinkinderen, of mensen die me lief zijn, ik noem hun namen bij u en ik doe net als Job en zeg, misschien hebben ze gezondigd. En we brengen ze onder het bloed van de Heer Jezus. Ik wil even stil zijn dat we van binnen al die namen kunnen noemen. Dank u wel, Heer, dat u gedachten kunt lezen. Dat u de naam hebt gehoord en gezien. We prijzen uw heerlijke naam. En we bidden dat u uw aangezicht over ons doet lichten. Dat u ons genadig zij. Dat u uw aangezicht over ons verheft. En ons uw vrede, uw shalom wilt geven. Amen.